Te gek dat je naar deze podcast luistert. Misschien luister je voor de allereerste keer, misschien heb je al eerder iets van ons gehoord. Maar het helpt als je weet dat we deze podcast niet zomaar maken. We zijn namelijk op een hele grote missie. En dat is dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Om dat voor elkaar te krijgen, organiseren we elk jaar een bijzondere opleiding. Er zijn nog een paar plekken voor de opleiding van 2020. Dus als je wilt, kun je je nog inschrijven voor 14 februari. Wil je erbij zijn? Check dan onze website. Of ga naar 365podcast.nl voor meer informatie. Zie je daar.
Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven.
Wat is onvoorwaardelijke liefde?
Welkom bij weer een podcast van David en Arjan. Tegenover mij staat Arjan die zomaar met een vraag begint. En ik ben David, maar je hebt wel een goede vraag geponeerd.
Ja, nou ja, je kunt je zo voorstellen dat als we deze podcast opnemen, dan denken we van tevoren, hey, wat is leuk om over te hebben. En dan hebben we daar altijd een mooi onderwerp bedenken. Vinden we zelf in ieder geval. Ik ben heel benieuwd als je daar een beter idee over hebt. Stuur het vooral naar ons op. En dan bedenken we even, joh, wat is nou een mooie ingang daarvoor? Of hoe kunnen we het er goed over hebben? En ik kwam er deze keer gewoon niet uit. Ik wil het heel graag hebben over onvoorwaardelijke liefde. Ik denk dat dat een heel belangrijk thema is. Mm-hmm. Maar ik wist even niks te bedenken om dat zo nu feilloos bij jou te introduceren. Dus daarom denk ik, ik begin gewoon bij de kern. Ik stel je gewoon die vraag. Wat is dat eigenlijk, onvoorwaardelijke liefde?
Nou, volgens mij is dat wel iets heel persoonlijks en is dat voor iedereen iets heel anders. Alleen, ik ben het zelf niet zo eens dat het een, nou laat ik het nog anders zeggen, onvoorwaardelijke liefde, daar zit een catch-22 in.
Ja.
Ik denk dat jij weet wat ik denk.
Er zitten twee dingen. Volgens mij, ik weet niet wat jij wil zeggen, maar ik bedenk er twee. Als je kijkt naar de woorden, misschien valt het je op als je dit vaker luistert. Wij benaderen dingen vaak vanuit taal. Taal zegt iets over hoe je denkt en niet hoe je denkt zegt weer iets over wat je vervolgens voelt. En in onvoorwaardelijke dingen zitten twee gekkigheidjes. Namelijk, volgens mij, liefde is per definitie onvoorwaardelijk, anders is het geen liefde. Dat is één, daar kunnen we het over hebben. Maar twee, onvoorwaardelijke liefde is op zichzelf alweer een voorwaarde. Dus als liefde onvoorwaardelijk moet zijn, heb je alweer daar heb je twee dingen te pakken die eigenlijk niet kloppen.
Precies. Dus je streeft naar iets wat niet kan.
Ja.
En als je vindt dat de liefde onvoorwaardelijk moet zijn, want in de meeste, het hoogste goed, als je interviews, diepte interviews houdt met stellen, dan is het hoogste goed, is de onvoorwaardelijke liefde. Hou
Disney,
gewoon van mij zoals ik
ben.
Disney-liefde. Hou van mij zoals ik ben en ik ben perfect en jij bent ook perfect. En, ja. en wij leven nog lang en gelukkig. En als je wel eens een relatie hebt gehad, dan zul je dat ook herkennen. In elke relatie komt een moment dat je elkaar gewoon hevig teleurstelt.
Ja.
Want dan blijk je ineens niet die geweldige prins op het witte paard te zijn. Of blijk je ineens niet die zorgzame, lieve vrouw die alles zal oplossen voor die ander. Of welke variant dan maar ook.
Maar dan kun je nog steeds van elkaar houden, toch? Dus ondanks die teleurstelling is de liefde er wel. Dus in dat opzicht kun je zeggen, hé, dit is een mooi voorbeeld juist van onvoorwaardelijke liefde.
Nou ja, op het moment dat na die teleurstelling de liefde zich voortzet, is dat natuurlijk prima.
Ja.
Alleen, kijk, in die onvoorwaardelijkheid, als jij vindt dat de liefde onvoorwaardelijk moet zijn, is die per definitie niet meer onvoorwaardelijk.
Nee, want dat is een voorwaarde in zichzelf.
Precies, daar zit een voorwaarde in. En daarmee heb je de relatie ook mega onder druk gezet. Namelijk, als de voorwaarde is, er moet altijd onvoorwaardelijk liefde zijn. Met andere woorden, je moet altijd gewoon van mij houden.
En ik mag me altijd permitteren.
Van jou houden. Daar heb je, denk ik, op een dieper niveau een recept voor vergif gemaakt.
Ja.
Omdat het niet kan. Niet omdat ik het niet een heel nobel streven zou vinden, maar omdat het gewoon niet gaat. Je bent allebei mens, je bent allebei wel eens moe, je hebt een hormonale huishouding, je hebt de omstandigheid waar je mee te dealen hebt. Je groeit als mens, dus er zijn zoveel voorwaarden. Het wordt zo complex dat je dat helemaal niet kunt verwachten in een relatie. En daarom ook denk ik dat het niets meer met liefde te maken heeft.
Maar hoe zit dat dan met kinderen bijvoorbeeld? Zou je kunnen zeggen dat je van je kind wel onvoorwaardelijk kan houden? Of zit daar dan hetzelfde in?
Ik zou willen dat zo was.
Maar denk je dat dat niet zo is dan? Ik denk, nou, ik geloof het nog steeds. Ik beleef in het wereldbeeld dat ik onvoorwaardelijk van mijn kinderen hou. Ook
alleen blijkt dat niet uit je gedrag.
Waarom niet?
Nou, omdat je ook wel eens een keer tegen je kinderen staat te schreeuwen. Of omdat je ook wel eens een keer een kind achter het behang wil plakken.
Maar dat is, kan toch ook een variatie op een vorm van liefde zijn? Liefde is toch niet hetzelfde als alles maar goedkeuren. Of overal maar eens zijn. Of de hele tijd verliefd zijn. Zoals je op je kinderen verliefd kunt zijn. Of op je liefje verliefd kunt zijn. Liefde gaat toch eigenlijk, speelt toch op een veel dieper niveau. Dan per se maar de hele tijd maar leuk vinden wat een ander doet.
Nee, dat is ook niet het punt wat ik maak. Maar het, op het moment dat je, nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk, wij hoeven het hier helemaal niet over eens te zijn, maar ik denk dat als je accepteert dat je mens bent, dat je, laten we zeggen, je bent volmaakt als mens, doordat je ook gewoon fouten maakt, doordat je wel eens vergeet dat je van iemand houdt, dat je enzovoort. Je vergeet ook wel eens van jezelf te houden. Je vergeet ook wel eens voor jezelf te zorgen.
Ja.
Dus in het idee dat iets voor altijd is, ook de stromende liefde naar een ander toe, ik denk dat het helpt dat je daar wat voor te doen hebt. Dat het er altijd is.
Ja, dat is, ik vind dat wel, want daarmee maak je het heel, maak je heel bewust een werkwoord ervan. Van het hele, dat is een beetje cliché om te zeggen, liefde is een werkwoord. Maar jij kiest ervoor, jij zegt zelfs, joh, als je dat niet doet, verdwijnt het. Terwijl ik zit me nu gewoon hardop af te vragen of ik daarmee eens ben. Ik denk namelijk dat ik het dat niet met je eens ben.
Ja, nou, dat zou kunnen. Ik denk dat het in ieder geval een stuk stromender blijft als het. En dat daar wat. Nou, niet een beetje, maar dat daar veel actie voor nodig is. De relatie met mijn kinderen is heel veel beter geworden naarmate ik gewoon veel meer thuis ben.
Ja.
Veel meer aandacht aan ze besteed. Veel meer huiswerk met ze maak. Veel meer op vakantie met ze ben. Veel meer bij de sportvereniging zit.
Ja.
Noem het maar op.
Ja.
En voorheen was ik gewoon heel veel met mijn eigen stuk bezig. Omdat ik en nog een bedrijf had op te bouwen. En ik op de een of andere manier misschien zelfs wel wat bang was voor de liefde. Het zou kunnen.
Ja.
Door omstandigheden. En dan was het gewoon veel veiliger om maar een andere route te kiezen. En dat is mijn verhaal. Maar dat was mijn route. Totdat ik op een gegeven moment besefte, ja, maar wacht eens even. Ik wil heel graag wel in ieder geval leren wat liefde is. Ik wil heel graag leren hoe dat zou werken.
Ja.
En ja, het is vrij voor de hand liggend. Maar je aanwezigheid, gewoon er simpelweg zijn.
Mm-hmm.
Ik zeg dat ook vaak in seminars. Als je nou één tip wil over liefde, ben dan gewoon af en toe.
Ja.
En dan bedoel ik ook echt er zijn. Dus niet stiekem nog of minder stiekem. Gewoon heel obvious met je telefoon verdwijnen. Want dan ben je er nog niet. Dan kun je er beter helemaal niet zijn.
Aandacht en liefde zijn misschien wel hetzelfde.
Ja, als je echt met, nou ja, zonder oordeel.
Ja.
Dus als je aanwezig kunt zijn, echt aanwezig bent, zonder oordeel. Dus je hebt geen verwachting van het kind of van je partner of iets dergelijks. Maar je bent gewoon daar in, nou ja, in volle aandacht.
Ja.
Je zou kunnen zeggen, je bent eigenlijk in de wereld van de ander.
Mm-hmm.
Dus je bent benieuwd naar hoe de dag is geweest. Niet om vervolgens te vertellen hoe jouw dag was. Maar echt benieuwd naar hoe de dag was. Dan moet je je voorstellen dat je dat niet meer kunt opbrengen. Dat je eigenlijk helemaal geen ene moer interesseert hoe die dag van die ander was. Nou, dan weet je in ieder geval zeker dat je niet over liefde hebt.
Nee, en dat denk ik ook. Ik zit na te denken over, volgens mij is dat best wel een oud onderscheid wat ooit gemaakt is door, ik kan even niet op de naam komen, maar volgens mij dezelfde meneer die ook Alice in Wonderland heeft geschreven. Lewis Carroll. Moet ik later even opzoeken. En die maakte het onderscheid tussen need love, op zijn Engels geschreven, benodigde liefde of nodig liefde, en gift love, dus het geven van liefde. En de need love zou je kunnen zeggen als dat is liefde op basis van transactie. Dus pas op het moment dat de ander dus ook iets terug doet, bijvoorbeeld er ook voor jou is, of ook naar jou luistert, of in een relatie voldoende tijd voor je maakt, of voldoende seks met je wil hebben, of voldoende lieve dingen tegen je zegt, dan kun je van de ander houden. Dus bijvoorbeeld, ik hou niet meer van je, want je bent er nooit. Daarmee heb je dus een voorbeeld van need love. Je hebt een voorwaarde en dan is de ander er. En hij zegt, werkelijke liefde gaat over gift love. Dus dat, hij vergelijkt het in een metafoor met een douche die altijd aanstaat. Die liefde is er toch wel. Het water stroomt. En soms staat er iemand onder. En heel vaak ook niet. Maar dan is die liefde er nog wel gewoon. Die laatste vorm is een manier waarvan ik denk dat het ook wel wat risico's met zich meeneemt. Want dat zeg jij natuurlijk heel expres over. Daardoor kun je je relatie gaan verwaarlozen of veel for granted nemen. Je gaat niet meer je best doen. Je gaat veel minder actief zorgen dat je er actief in zit. Maar het geeft ook een bepaalde rust. Van hey, wacht even, we houden van elkaar. Er is liefde en we hoeven daar niet alle twee nog steeds maar weer opnieuw voor uit te reiken. Zo, snap je?
Wat misschien helpt om een punt wat te verduidelijken is dat je de relatie ziet als je als je een liefdesrelatie ziet van twee mensen, dat je een derde entiteit eraan toevoegt. Dus dat er iets is als ik, iets is als jij en iets is als de relatie.
Ja.
En ik zeg dat die derde entiteit, de relatie, staat boven het individu.
Mm-hmm.
Dus jij kunt nog zoveel die douche aan hebben staan. Dit is een prachtig boeddhistisch idee dat eigenlijk alles een intentie van liefde is en dat het de verbindende factor is en may the force be with you en allemaal ongetwijfeld allemaal prachtig. Maar op het moment dat het niet aankomt bij die ander, dan is het er niet. Ja, dan zal het er wel zijn in die koude, kille douchekamer. Maar op het moment dat die derde entiteit, de relatie zelf, niet in liefde wordt ervaren, dan is er helemaal geen liefde. Dan kun je het nog zo willen. Ik kan nog zo in liefde zijn met mijn kinderen, maar als ik ze nooit aandacht geef, dan sterven ze van verdriet, van eenzaamheid.
Ja.
Dus ik denk ook dat we niet moeten focussen op die ander of op jezelf, maar op die derde entiteit, namelijk de relatie. Dat onzichtbare stuk tussen twee of meer mensen in. En op het moment dat dat helder wordt, het gebied tussen twee mensen in, of meer mensen in, het gebied tussen mij en mijn kinderen, dan kan ik vervolgens, misschien ook wel vragen, maar dan kan ik denk ik zelfs voelen, hey, is daar een vorm van stromende liefde?
Ja.
Is daar een, wordt daar een taal gesproken die ook aankomt?
Ja. Ja, en op dit stuk ben ik het dan weer wel met je eens. Want dat zie ik heel duidelijk, dat je ook... Dat kun je zelfs, nou, je noemt het nu een taal. Dat zijn natuurlijk de vijf talen van de liefde. Daar zijn natuurlijk... Je kunt het bijna letterlijk aan je kinderen vragen. Van joh, ervaar je dat ik van je hou? Of heb je in de gaten hoeveel ik van je hou? Of hoe kan ik je duidelijk maken dat ik van je hou?
Nou, zou ik niet alleen aan mijn kinderen vragen. Dan zou ik gewoon vooral veel doen. En als je iets weet van die vijf, en we hebben er nog eentje bij bedacht, zes talen van de liefde.
Ja.
Als je die, als je een beetje doorkrijgt, hè, alsof je een taal leert spreken, dan helpt het dat je, nou ja, dat je in dit geval dat de liefde aankomt, dat het ervaren wordt. Maar ik zou me daarin niet focussen op mijn kinderen, maar ik zou me focussen op mijn partner. Spreek jij een taal die aankomt? Hè, dus nou, dit is wat ik bedoel als je die derde entiteit belangrijk maakt. Als je de relatie boven het individu stelt, wat ik altijd zal doen, dan zul je merken dat het in eerste instantie een investering vraagt. En dus jouw aandacht, je tijd, misschien ook wel je geld,
je energie.
Je energie, ja. Precies. Ja. Je hebt de bereidheid. Kijk, als je die bereidheid niet hebt, dan is het sowieso een verloren race. Maar op het moment dat je de bereidheid hebt, dat is volgens mij de liefde. De bereidheid tot het uitreiken naar elkaar. De bereidheid om die taal van de ander te ontdekken. Want reken maar dat die ander een andere taal spreekt dan jij als het gaat over liefde. Ja. Dus de vraag die je wil stellen aan je partner, of in ieder geval de vraag die ik vaak stel aan mijn geliefde. How can I love you better?
Ja.
Hoe kan ik gewoon meer laten zien, meer zonder dat je mezelf te willen opofferen, zonder een enorme pleaser te worden. Daar gaat het helemaal niet over. Maar ik wil graag leren, wat zijn nou de punten waarop zij enorm aangaat. Waarop zij echt liefde kan ontvangen. En dat is dus interessant genoeg totaal iets anders dan waar ik op aanga.
Ja, want als je het zo zegt. How can I love you better? Dat gaat dan eigenlijk, dat is niet, volgens mij vertaal je dat niet zozeer door hoe kan ik beter van je houden. Maar meer nog, hoe kan ik je beter liefhebben? Want in dat liefhebben, daar zit eigenlijk, bij het beter van je houden is nog iets wat in je eigen hart plaatsvindt of zo. En dat, daar heb ik het ook net zelf heel erg over als het over die onvoorwaardelijke liefde gaat.
Ja, dat is er wel of is er niet. Maar dat is er wel of dat is er niet.
Maar ja. Bij deze vertaling gaat het veel meer over hoe kan ik je beter lief hebben. Gaat het veel meer over wat komt daar dan van die liefde bij de ander terecht.
Oké, dus als ik je dan nou beter probeer te begrijpen. Jij zegt die douche die staat eigenlijk altijd aan. Dat is iets in mij.
Ja.
Vervolgens is er...
Ik ervaar liefde.
Ja. Ik ervaar liefde. Dan is er nog een ander die ervaart liefde. En ik breng in... Maar er is nog zoiets als de brug tussen die twee. Ja. De derde entiteit, de relatie zelf.
Ja.
En daar zou zomaar eens een hele andere taal gesproken kunnen worden.
Ja.
En in de meeste relaties is dat zo. In mijn relatie is dat in ieder geval heel duidelijk zo. En ik heb er heel veel baat bij. Letterlijk ook ikzelf. En zij natuurlijk ook. Door steeds beter te snappen... Waar gaat zij nou op aan? Hoe kan ik mijn liefde nou... Die echt wel stroomt en ook... Het is echt waar, die stroomt ook door als het een keer minder is.
Ja.
Dus dat is natuurlijk je eerste punt. Van ja, maar er is toch altijd stromende liefde. Er is toch altijd bij mij een douche die aanstaat.
Ja.
Maar als ik hem niet over weet te brengen, als ik hem niet...
Als zij er niet onder staat.
Nou ja, ook leuk. Maar als het niet voelbaar is voor de ander, dan houdt in ieder geval die relatie op. Kan je nog zoveel van iemand houden, maar op een gegeven moment houdt die relatie op. Dan is er eigenlijk geen relatie. Dus de relatie zit hem in, volgens mij, dat je jezelf... inbrengt of dat wat je doet, zegt enzovoort in die relaties. Ik heb eerder relaties gehad waarvan ik heel erg verbaasd was dat die relaties overging, want ik hield toch zoveel van je.
Ja.
Alleen ja, dat is helemaal niet zo heel relevant. Ik kan nog zoveel van iemand houden, maar als ik dat dus niet voelbaar, zichtbaar weet te maken.
Dat was volkomen langs die ander heen gegaan.
Ja. ik vond oprecht dat ik ook op mijn manier er alles aan had gedaan. Je ziet toch wel hoeveel ik van jou,
omdat je
ziet toch
wat ik allemaal gedaan heb.
Ik heb mijn taal geweest, ik veel doen, maar ik heb mijn taal gesproken. Het was duidelijk niet wat zij nodig had.
Misschien helpt het om even, als je hier naar zit te luisteren, als we heel, dat kan heel snel en kort, denk ik, ietsje concreter over die liefdestalen. Je zit hier naar te luisteren, wij praten er nu best wel hoog over, wat abstracter over. Maar hoe, wat betekent dat nou praktisch? Wat zijn die vijf talen van de liefde? Dit hebben we niet zo voorbereid. Even kijken of we ze uit ons hoofd kunnen delen. Eentje is er quality time.
Dus je aanwezig zijn. Daar horen de dineetjes bij. Echt tijd maken voor elkaar.
Een ander is liefdevolle taal, dus liefdevolle woorden naar elkaar gebruiken.
Ja, power words, dus dat is aanmoediging. Hè? Dus de complimenten, dat soort dingen die vallen daaronder. Daar gaan een aantal ook erg hard op.
Ja. Weer een ander is physical touch.
Ja.
Elkaar aanraken, hand in hand lopen, naast elkaar zitten, maar ook seksualiteit. Weer een ander is acts of service, dus dienstbaarheid. Elkaar helpen met dingen.
Ja, ook heel herkenbaar. Dus op het moment dat je... Ik kreeg bijvoorbeeld vroeger, voordat de kinderen er waren, kreeg ik altijd elke ochtend een broodje, mooi ingepakt broodje naar mijn werk. En mijn geliefde wist helemaal niet dat dat voor mij zo'n enorm van betekenis was. Totdat er ineens kinderen kwamen en die broodjes niet meer gesmeerd konden worden. Want ja, er moest borstvoeding en weet ik veel, moest van alles. En toen begon ik die broodjes enorm te missen. En dat heb ik onbewust dus doorvertaald naar, hey, je houdt eigenlijk veel minder van.
Oh, yeah.
Terwijl dat, daar kom je dan achter. En ik kan prima mijn eigen broodjes smeren. Maar daar bleek ik ineens heel gevoelig voor te zijn. Ja,
ja, ja, snap ik wel. En de laatste is giftgiving, cadeautjes. Klopt, ja. De simpele kleinigheidjes. Dat gaat helemaal niet per se over de waarde van die dingen. Maar dat iemand de energie of de aandacht heeft gehad om voor jou iets te regelen of te kopen.
Ja, het is vooral ik heb aan je gedacht. Ja. Dus als ik mijn dochter heeft heel duidelijk deze. Dus als ik op een reis ben geweest en ik neem een steentje van straat mee.
Ja.
Ik vlieg die helemaal terug vanaf wherever ik dan ook maar was.
Ja.
Dan vindt ze dat helemaal, geeft ze een bewaardoosje voor. En dan, oh, papa heeft aan me gedacht. Nou, ja. Dat gaat dus helemaal niet over de grootte van de cadeaus. Oh, die zal misschien ook wel bestaan trouwens. Maar bij haar is het heel duidelijk van, je hebt even aan me gedacht. Ja. En volgens mij is er een zesde.
Ja, dat introduceerde
een zesde. Ja. En dat vind ik zelf eigenlijk de mooiste. Is loving your loved ones.
Ja, dus de houden van de geliefde van de ander.
Ja, dus je ziet heel veel samengestelde gezinnen. Ik heb zelf ook een samengesteld gezin. En wat heel goed blijkt te werken, waar ik in ieder geval zelf heel erg van smelt, is als mijn geliefde, dus de moeder van mijn jongste twee kinderen, tijd en aandacht, huiswerk maakt samen of een bezoek regelt samen, wat gaat doen met mijn oudste dochter die uit een andere relatie is.
Ja.
Dat vind ik echt helemaal geweldig. En dat is de zesde taal die wij erbij hebben geformuleerd. Maar in ieder geval, als je deze talen zo ziet, het is wat, nou, je zou zelfs kunnen zeggen wat plat, maar dat zo, het is vooral goed om het te gaan ontdekken. Welke taal herken je bij jezelf? En dan waarschijnlijk heb je iemand gekozen die een andere taal spreekt. Waarom werkte dat nou in de eerste 3 maanden van je relatie zo goed? Omdat je in de verliefde fase alleen maar in de wereld van die ander wil zijn. Je bent zo gefocust op die ander dat je tijdelijk de taal spreekt van die ander.
Ja.
Op het moment dat je weer uit die roes bent en weer in je eigen lijf landt en in je eigen leven landt,
ja,
dan ga je vaak dat ook missen. En het helpt enorm om te investeren. En ook hier weer, de relatie staat boven het individu. Dus om te investeren in die relatie. En die relatie ben jij zelf ook. Dus het is niet zo dat je dan maar als een soort pleaser achter die ander aan moet rennen. Want dan negeer je dat die derde entiteit er bestaat. Dan hef jij jezelf op om maar in die wereld van die ander te zijn. Nou, die wedstrijd verlies je altijd. Maar op het moment dat je in een derde entiteit investeert, dus de ruimte tussen jullie, dan kan er iets heel moois ontstaan. En op het moment dat je, en dit is een heel praktisch iets waar je zo morgen mee aan de slag kan. Maar op het moment dat je bereid bent om te investeren in, hey, wat zou die taal van mijn partner zijn? How can I love you better? Dan zul je merken dat er al veel meer energie uit die relatie komt. Dat veel, veel leuker wordt. Dat onderzoek aan zich is al heel erg tof. En ik denk dat veel meer over liefde gaat dan allerlei regels te maken van, ja, maar
hier doen wij het zo.
Zo doen wij het hier, ja.
Oh jeetje. Regels maken is volgens mij geen liefdestijl.
Nee, maar wel wat er in de meeste relaties gebeurt. Ja. Er is een fase in die, en dat is de fase na de verliefde fase, is hoe gaan wij dit met elkaar zo eens doen?
De power struggle.
Ja, wij noemen het de power struggle. Dus je hebt even uit te vinden, hoe krijgen we dit nou werkend? En dus daarom zeg ik, liefde is een heel mooi ingrediënt in een relatie, maar het is maar één van de ingrediënten. Je kunt nog zoveel van elkaar houden. Als jij het niet werkend krijgt, praktisch, dan vecht je elkaar de tent uit.
Ja, misschien wel juist omdat er zoveel liefde is.
Precies, want als je namelijk niet van elkaar zou houden en je krijgt het ook niet praktisch, ja, wat doe je dan met elkaar? Dan laat je het van je precies, dan laat je van jezelf afglijden en dan is het klaar.
Ja.
Het wordt wel wat ingewikkeld als er kinderen zijn, maar het is wel vaak zo dat daar waar veel gevochten wordt, ook na scheiding, als het ineens om verschrikkelijke scheidingen zijn, stel jezelf dan nog eens de vraag van, hey, is er niet stiekem op een diep niveau liefde? Is het niet stiekem dat stuk, of eigenlijk dat wat je vindt dat je recht op had, of het niet geziene stuk? En dat is een moeilijke vraag, hoor. Als je zelf in een vechtscheiding zit, zul je het ongetwijfeld niet met me eens zijn. Maar misschien later op een rustig moment, of als je er wat dieper op mediteert, dan zul je merken, oh ja, wacht even, dit is dus niet liefde.
Het wordt wel eens, in plaats van een lijn met 2 tegenpolen, haat en liefde, ver van elkaar vandaan, wordt het vaak als een hoefijzer neergezet, waarbij uiteindelijk die 2 onderste puntjes, haat en liefde, veel dichter bij elkaar liggen dan dat je misschien zou verwachten in eerste instantie.
Nou ja, haat is in ieder geval een stap naar achter.
Ja.
En het is niet helpend.
Nee.
En helemaal als daar kinderen bij zitten. Kijk, weet je, als je verwacht van een relatie dat die onvoorwaardelijk is. En natuurlijk wil je dat graag. Je wil jezelf natuurlijk helemaal kunnen geven in zo'n relatie. Die ander ook zichzelf helemaal kunnen geven. En dat alles mooi en rooskleurig. Het is gewoon alleen niet zo. Een relatie is ook gewoon de misschien wel de meest rauwe spiegel die je voorgehouden krijgt. Op de een of andere manier vindt je partner, en als je kinderen later krijgt, ook vinden altijd knoppen waarvan jij niet wist dat je ze had en al helemaal niet wilde dat iemand daarop ging drukken.
Gaan we het volgende keer verder over hebben in een nieuwe podcast. Voor nu vind ik het een interessant inzicht dat wat mij betreft liefde onvoorwaardelijk is. Maar of de ander dat ook per se zo ervaart. En of dus in de relatie, die derde ruimte zoals jij dat nu noemt, of daar ook onvoorwaardelijke liefde bestaat. Daarvoor is er wat voorwaarden en vooral veel taal nodig. En zoals we het net besproken hebben in die liefdestalen. Leuk dat je hier naar luistert. Ik ben heel benieuwd naar je eigen inzichten en ervaringen hiermee. Als je daar verder vragen over hebt, please laat het weten. We vinden het alleen maar te gek om met je in gesprek te gaan hierover. Wij maken volgende week weer een nieuwe podcast voor je. Heb je in de tussentijd behoefte aan meer? Weet dan dat op 365podcast.nl je een heleboel mooie achtergronden en informatie kunt vinden. Veel dank voor het luisteren. Te gek als je hem wilt delen als je er enthousiast over bent. En David, ik spreek je volgende week weer.
Ja, tot volgende week.